message to Iran in this moment?
Don't.
Are American personnel and assets at risk, Mr. President?
Mr.
President, are American troops at risk as well?
We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel. And Iran will not succeed. Thank you very much.
De Verenigde Staten staan klaar om Israël te verdedigen. Maar belangrijker nog, afgelopen vrijdag zei Biden het, je hoorde hem net zeggen, tegen Iran zei hij don't, doe het niet. En 24 uur later deed Iran het dus wel. En wordt dat hele hoofdpijndossier dat Israël heet, dat het Midden-Oosten heet, voor president Biden nog een flink stuk groter. Ja, deze podcast gaat natuurlijk voor een groot deel, vrijwel uitsluitend, over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, over de Amerikaanse politiek. En daarom bekijk ik dit conflict ook vanuit die lens. Hè. Als je nou een brede analyse wil van het conflict in het Midden-Oosten, dan kun je keurig naar diverse podcasts, onder andere van Arend-Jan Boekenstein, luisteren. Dus daar hoef ik je niet over bij te praten. En zo'n uitspraak die Biden dan doet, op vrijdagavond was het, don't richting Iran, doe het niet. Ja, als Iran het dan 24 uur later wel doet, dan is dat vrij pijnlijk. Doet een heel klein beetje denken aan president Obama, die tegen de Syrische president Assad ooit had gezegd, als jij chemische wapens inzet, dan is dat een rode lijn, doe het niet. Nou, een paar weken later deed hij het wel. Het verschil is natuurlijk, en dat maakt dit voor Biden een stuk minder pijnlijk. Het verschil is natuurlijk dat daar geen enkele militaire actie vanuit de Amerikanen op volgde. In dit geval heeft Israël de aanval van de Iraanse drones onder andere vrijwel volledig kunnen uitschakelen via diens luchtafweergeschut. En heeft men daarbij steun gehad van Amerikaanse en Britse gevechtsvliegtuigen. Dus in dit geval kan Biden zeggen, nou oké, Iran heeft het dan wel gedaan, maar we hebben die aanval volledig onschadelijk gemaakt in samenwerking met de Israëli's en onder andere de Britten. Dus wat dat betreft is dit een iets minder pijnlijke situatie. Neemt niet weg dat deze hele situatie natuurlijk een hoofdpijndossier is. Kijk, het Midden-Oosten is voor iedere Amerikaanse president een hoofdpijndossier. In de meest luxe situatie is de situatie in het Midden-Oosten stabiel. En kun je als president zeggen, weet je wat, ik ga toch nog eens proberen om daar een deal te sluiten die toewerkt naar zo'n twee-staten oplossing. Of in ieder geval die bijdraagt aan de normalisering van relaties in dat gebied. Dat kan. President Clinton heeft dat geprobeerd in de jaren 90. President Carter heeft dat geprobeerd in de jaren 70. Die hebben geprobeerd om toe te werken naar zo'n twee-staten oplossing. Nou, Donald Trump heeft geprobeerd om de zaak wat te normaliseren, onder andere door de Abraham-akkoorden. En al die presidenten hebben belangrijke stappen gezet. Maar dat is toch nog een vrij luxe situatie, waarbij er niet een enorme kruidvat situatie in het ontstaan is, waarbij er een enorme lading buskruid is dat ieder moment kan ontploffen. En dat is nu de situatie die president Biden wel heeft. Dus president Biden heeft niet de luxe om eens in alle rust naar Camp David af te reizen en eens met elkaar te gaan praten. Nee, de situatie in het Midden-Oosten is licht ontvlambaar en dat maakt dit een heel groot hoofdpijndossier. En dan komt nog bij dat die relatie met Benjamin Netanyahu natuurlijk alles behalve goed is. Bibi en Joe kennen elkaar al 50 jaar. Joe Biden is natuurlijk al heel lang actief in de Amerikaanse politiek. Zit al vanaf zijn 30er jaren in de Senaat. Was ooit de jongste senator ooit gekozen. Nou, en sindsdien niet veel later werkte ook al Bibi Netanyahu in de Verenigde Staten als vertegenwoordiger van Israël. Later heeft hij nog andere jobs gehad. Dus iedereen die een beetje een belangrijke rol in de Amerikaanse politiek speelt, die kent Bibi Netanyahu goed. En dat geldt dus ook zeker voor Joe Biden. Maar de afgelopen jaren is die relatie natuurlijk verslechterd. Dat gebeurde al onder het presidentschap van Obama. De bekende quote van Obama die ik hier ook wel eens eerder heb genoemd, waarbij de Franse president Nicolas Sarkozy destijds tegen president Obama zei van, oh, ik word gek van die Bibi Netanyahu. Het is een leugenaar. Waarop president Obama toen tegen Sarkozy zei van, ja, jij wordt gek van hem. Ik heb iedere week met die gozer te dealen. Ik word helemaal gek van die gast. Dus Bibi Netanyahu en Obama gingen al niet erg lekker met elkaar. Nou, Bibi was ook heel erg blij dat Trump er toen kwam, want die is natuurlijk veel meer pro-Israël. Maar toen president Obama zo'n moeilijke relatie had met Bibi, was er gelukkig Joe Biden, die hem natuurlijk heel lang kende en die vaak door Obama op pad werd gestuurd om de relatie met Bibi nog enigszins op het juiste pad te houden. Nou, en sindsdien is die relatie er niet beter op geworden, want Netanyahu heeft natuurlijk ontzettend goed met Trump samengewerkt. Dat zit bij Joe Biden niet lekker. En tegenwoordig is er Joe Biden natuurlijk ook alles aan gelegen met de oorlog in Oekraïne. En ook spanningen tussen China en Taiwan. Ja, om de situatie in het Midden-Oosten rustig te houden. En die heeft niks aan Netanyahu, die daar als een soort olifant in een porseleinkastje allerlei dingen doet waar Joe Biden niet op zit te wachten. Nou, de aanval die op 7 oktober heeft plaatsgevonden, daar is zijn vriend en vijand het in de Amerikaanse politiek wel over eens dat Israël daarop moest terugslaan. Maar inmiddels is met name binnen de Democratische Partij de kritiek toch wel gegroeid op het handelen van Israël in de Gaza-strook. En ja, probeert Biden Netanyahu continu te vragen om kalmte te betrachten en in ieder geval ervoor te zorgen dat hulpverleners ruim baan krijgen. Nou, met de aanval op die World Kitchen medewerkers en ook de aanval van de Israëli's op ziekenhuizen waar natuurlijk Hamas-strijders zich bevinden. Ja, begrijpen de Amerikanen wel dat Netanyahu in een lastig pakket zit, maar neemt de kritiek vanuit Joe Biden op Netanyahu toe? En dat leidde er weer toe dat een paar weken geleden Chuck Schumer, de democratische senaatsleider, zei: moet je luisteren jongens, misschien is het tijd, of misschien, het is eigenlijk wel tijd voor nieuwe verkiezingen. Netanyahu moet het veld ruimen. En president Biden heeft daarvan gezegd, daar ben ik het mee eens. Dus die relatie tussen die twee is niet goed. Nou, en als er dan zo'n aanval vanuit Iran komt, ja, dan kan Biden niet anders en Biden wil ook niet anders dan Netanyahu bellen en zeggen dat de steun vanuit de Verenigde Staten voor Israël ironclad is. Hè? Dat is zo helder als glas, die steun is er. Maar ja, tegelijkertijd probeert Biden natuurlijk ook richting Netanyahu duidelijk te maken: probeer alsjeblieft de rust te bewaren. In het telefoongesprek tussen Biden en Netanyahu via allerlei diplomaten lekte wel iets over uit. Wordt wel duidelijk dat Biden heeft gezegd: moet je luisteren, als jij hebt de afgelopen maanden meerdere Iraanse doelen bestookt, ook een aantal Iraanse generaals uitgeschakeld. Iran valt regelmatig ook Israëlische doelwitten aan. Dat gaat al heel lang zo. Nou, nu is er sprake van een escalatie door die Iraanse aanval op Israëlisch grondgebied. Als jij en als wij samen ervoor zorgen dat die hele aanval van Iran geneutraliseerd wordt door al die drones uit de lucht te schieten, is dat eigenlijk ook al een overwinning. Je hoeft dus niet verder nog terug te slaan naar Iran, waarna Iran daarna ook weer vindt dat ze terug moeten slaan. Dus, met andere woorden, Bibi, het is goed zo. Je hoeft niet verder dit conflict te escaleren. Nou, daar denkt Bibi natuurlijk anders over. En dat geeft opnieuw weer spanningen tussen de Amerikanen en de Israëli's. Met Trump natuurlijk in het kielzog van Joe Biden, die zegt: Israël moet terugslaan en wij moeten Israël steunen. En Amerikaanse kiezer, denk eens ook terug naar een aantal jaar geleden, toen ik president werd, toen werd er gezegd dat de derde wereldoorlog op het punt van uitbreken stond. Maar wat blijkt, ik ben eigenlijk een heel gematigde president geweest. En tijdens mijn presidentschap waren er geen oorlogen. En nu is er dat conflict in Oekraïne, die oorlog in Oekraïne. Nu zijn er dreigingen tussen China en Taiwan. En nu is ook nog eens het Midden-Oosten aan het ontploffen. Dit kleeft aan Joe Biden. En dat voert weer de druk op aan Joe Biden natuurlijk, om enerzijds ervoor te zorgen dat dit conflict niet verder uit de hand loopt, maar aan de andere kant ook duidelijk te maken dat hij Israël blijft steunen. Maar als hij dat doet, komt er ook natuurlijk weer kritiek vanuit zijn wat progressievere democratische achterban, die zeggen: het is tijd om Netanyahu volledig te laten vallen. Nou ja, wat wil ik hiermee zeggen? Dit is een situatie inmiddels aan het worden in het Midden-Oosten, waarbij er eigenlijk voor Joe Biden vrijwel geen enkele positieve uitkomst meer te bedenken is. En dus kiest hij een hele logische benadering, namelijk zoveel mogelijk proberen om de Israëli's te kalmeren. Maar dat zal natuurlijk niet al te makkelijk zijn. Dat is misschien nu gelukt en ik neem deze podcast nu zondagavond op. Deze podcast verschijnt maandagochtend online. Maar de situatie is zo fluïde dat dat natuurlijk de komende dagen er weer volledig anders voor kan staan. Maar dat maakt in ieder geval waarom Joe Biden zo erg hamert op Israël, nu je deze Iraanse aanval hebt afgeslagen, kun je dat ook als een overwinning claimen? Laten we nou niet de boel verder doen escaleren. En ja, de kans dat Bibi Netanyahu naar Joe Biden luistert, is natuurlijk niet heel erg groot. Zeker ook gezien die fragiele situatie tussen hun onderling. Goed, tot zover wat je wat mij betreft moet weten. Dan aan jullie vragen die jullie weer hebben ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, dan hebben een x-aantal mensen nog vragen gesteld over Vandaag Insight. Naar aanleiding van die racisme-rel. Daar ga ik eerlijk gezegd vrij weinig woorden meer aan vuil maken, omdat daar al heel veel over is gezegd. Dus daar, daar kan ik weinig aan toevoegen. Het enige wat ik nog kan zeggen, en dat heb ik ook in de wandelgangen gezegd van de week, en daar hou ik het dan bij, is dat mijn mening over deze rel en ook heel veel andere rellen die er eerder zijn geweest en ongetwijfeld ook nog zullen komen, altijd hetzelfde is. Namelijk, ze maken daar een programma waarin gezegd wordt wat je op je lever hebt. En dat doen ze ongeveer 300 keer per jaar. Nou, eens per week mag ik daar dan ongeveer ook bij zitten. En als je dat op die manier doet, dan ja, ga je zeker, als je dat 300 keer per jaar doet, 3 keer per jaar over die grens heen. Nou, dat is allemaal geen ramp. Dan moet je gewoon de volgende dag zeggen dat je dat niet zo bedoeld hebt, of dat het niet zo handig was, of je moet het nuanceren of uitleggen waarom je dat deed. Noem het allemaal maar op. Nou, er werd heel erg gevraagd aan Johan om zijn excuses aan te bieden. Dat heeft hij niet letterlijk gedaan, maar hij heeft wel gezegd van, nou ja, ik had dat inderdaad misschien wat anders moeten zeggen. Ik had het niet nog een keer zo gedaan. Wat mij betreft is dat dan ook prima. Het hoeft van mij betreft niet letterlijk een excuses of een sorry te zijn. Volgens mij is dat dan helder. En dan gaan we gewoon weer door. Dat is hoe ik er naar kijk. En dat is eigenlijk hoe ik er iedere keer naar kijk. Goed, dan zijn er ook nog veel vragen binnengekomen over peilingen, hè? Want ik heb de vorige keer ben ik ingegaan op een vraag van toch wel best wel veel mensen. Hoe kan het nou dat een peiling van 600 mensen iets kan zeggen over wat mogelijk 250 miljoen mensen gaan stemmen? Nou, als je daar wat meer over wil weten, luister dan de vorige podcast. En naar aanleiding daarvan hebben mensen weer gevraagd van, je zei dat Biden naast Trump staat. Wat is dan nu ongeveer de stand van zaken? Nou, als we nu naar de laatste peilingen gaan kijken, ik zit achter de computer, dus ik tik het meteen in. Dan ga ik naar realclearpolitics.com en dan heb je dus de peiling op wie zou u stemmen, Trump of Biden. Dan staan beide kandidaten nu op gemiddeld, als je al die peilingen bij elkaar neemt, op 45% van de stemmen. Precies genomen zou Trump 45,6% van de stemmen krijgen, Biden 45,4% van de stemmen. Nou, dat is dus een dead heat. Ze staan echt nek aan nek. En dat geldt ook als je naar de peilingen kijkt waar andere kandidaten bij komen, hè, waarin ze ook vragen, zou u op Trump of Biden of op Kennedy stemmen of op iemand als West of Stein, andere kandidaten. Nou, dan zou Trump 42% van de stemmen krijgen en Biden 40%, Kennedy 9% en West en Stein allebei 1,5%. Ook daarmee zitten de beide kandidaten dus enorm nek aan nek met elkaar. En daarom zeg ik, ik heb het vaak over trends. Als we gewoon een paar weken teruggaan naar die peilingen, dan zie je bijvoorbeeld dat Trump in één keer op 47% zou staan en Biden op 43%. Dan kun je dus zeggen, ja, dan staat Trump voor. Hè. Als je het gemiddelde van al die peilingen neemt en Trump staat gemiddeld op 47%, Biden 43%, dan staat Trump voor. Nu staan ze nek aan nek en dus kun je zeggen, omdat deze peiling van Real Clear Politics of deze website eigenlijk al die peilingen op één hoop gooit en je bent een paar weken verder en je ziet dat in al die peilingen een beweging naar Biden toe, ja, dan kun je zeggen dat na een sterke State of the Union van Biden en toch wel wat problemen bij Trump rondom het hele vraagstuk rondom abortus, ja, dat Biden daar garen bij spint. Dan een laatste punt, want daar hebben ook wat mensen vragen over gesteld. Ik heb een vorige podcast gemaakt, die ging over het abortusstandpunt van Trump en daarin zei ik, Trump belooft dat hij het recht op abortus niet verder in zal perken. En toen hebben flink wat mensen gereageerd, ook via Twitter, waarin ze zeiden nee, dat belooft hij helemaal niet, want staten kunnen nog steeds de abortuswetgeving verscherpen. Zie ook wat er gebeurde bij Arizona, een dag na die videoboodschap van Trump. Ja, dan begrijp je niet helemaal wat ik bedoel. Ik heb gezegd dat Trump in die videoboodschap waarin hij heeft gezegd dat het nu aan de staten is en dat dat zo moet blijven, dat hij verder het recht op abortus niet verder gaat inperken. En dat klopt ook, want hij belooft daarmee dat hij als president geen landelijk verbod op abortus gaat tekenen. Dat neemt niet weg dat inderdaad in heel veel staten heel veel mensen te maken kunnen krijgen met veel scherpere abortuswetgeving. Maar dat doet Trump dan niet, dat doen de staten. En dan kun je zeggen, ja, indirect heeft Trump dat veroorzaakt. Ja, dat is waar. Maar als Trump nu zegt, ik beloof u, als president ga ik niet het recht op abortus verder bemoeilijken. Ja, dan klopt dat. En dat vervolgens Mississippi of Alabama dat wel kan doen. Ja, dat kan, want de staten zijn nu aan zet. Dus ik blijf bij wat ik toen gezegd heb. En ik zou tegen de mensen zeggen die dat niet begrijpen, ja, dat je echt een beetje beter moet luisteren. Want dat lijkt mij een heel duidelijk verschil. Maar goed, dan heb ik het nu nog verder verduidelijkt. Goed, tot zover weer. Dank weer voor het luisteren en dank ook voor het opsturen van al jullie vragen. Blijf dat doen, want als je jouw vraag nou instuurt, kan via Twitter, Instagram en LinkedIn, dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.